In de koloniale tijd was er in Amerika grote behoefte aan arbeidskrachten. In de 18e en vroeg 19e eeuw werden er arbeidsmigranten geronseld in Groot-Brittannië, Duitsland en andere Europese landen. Maar velen die daartoe bereid waren, konden de reis niet betalen. Het was niet ongebruikelijk dat zulke mensen op basis van een gezegeld contract reisden, met de belofte dat ze na hun aankomst gedurende een bepaalde periode zonder loon zouden werken, als betaling voor hun overtocht. Anderen kwamen over met de belofte dat familieleden, die al in Amerika waren, hun ticket bij hun aankomst zouden betalen. Maar als dat niet gebeurde, dan moesten de nieuwkomers hun kosten alsnog door onbetaalde arbeid afbetalen. De term die men gebruikte om deze contractmigranten aan te duiden was aflossers. Zij moesten de kosten van hun overtocht aflossen, in zekere zin hun vrijheid afkopen, met werken. Een van de voornaamste titels van Jezus Christus die zijn rol beschrijft is verlosser. Zoals ik aangaf in mijn uitleg over immigranten, aflossers, betekent het woord aflossen, net zoals inlossen of verlossen, een verplichting of schuld afbetalen. Verlossen kan ook redden of bevrijden door het betalen van een borg betekenen. Als iemand een fout begaan en die dan herstelt of goed maakt, zeggen ze dat hij zichzelf heeft verlost. Al die betekenissen geven verschillende facetten van de grote verzoening, verlossing door de verzoening van Jezus Christus aan, die volgens het woordenboek inhoudt van zonde en de bijbehorende straf bevrijden door middel van een offer ter wille van de zondaar. Jezus' verlossingsdaad bestaat uit twee delen. Ten eerste verzoent hij Adams overtreding en de daaruit voortvloeiende val van de mens. Zij doet daarmee de zogeheten directe gevolgen van de val, de lichamelijke en geestelijke dood, teniet. De lichamelijke dood is ons bekend. De geestelijke dood is de verbanning uit Gods woning. In de woorden van Paulus, want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Deze verlossing van de lichamelijke en geestelijke dood geldt voor alle mensen en kent geen voorwaarden. Het tweede aspect van het zoenoffer van Heiland is de verlossing van de zogeheten indirecte gevolgen van de val, onze eigen zonde, in tegenstelling tot Adams overtreding. Als gevolg van de val zijn we geboren in een sterfelijke wereld waar zonde, dat wil zeggen ongehoorzaamheid aan goddelijke wetten, alom tegenwoordig is. De Heer doelt op ons allen als hij zegt, wanneer zij beginnen op te groeien, ontstaat ook de zonde in hun hart en zij smaken het bittere, opdat zij het goede weten te waarderen. Het is hun gegeven goed van kwaad te onderscheiden. Daarom kunnen zij naar eigen believen handelen. Omdat wij zelf verantwoordelijk zijn en zelf keuze doen, is de verlossing van onze eigen zonde voorwaardelijk. Zij hangt af van bekering, dat wil zeggen belijden en verzaken van zonde en daarna een goed leven leiden. Welnu, gebiedt de Heer, leert dit uw kinderen, dat alle mensen overal zich moeten bekeren, anders kunnen zij geenszins het Koninkrijk Gods beërven. Want niets wat onrein is, kan in zijn tegenwoordigheid wonen. Jezus lijden in Gethsemane en zijn kwelling aan het kruis verlossen ons van zonde, doordat zij de eisen die de gerechtigheid aan ons stelt inlossen. Hij schenkt genade en verleent gratie aan wie zich bekeren. De verzoening lost ook de schuld in die de gerechtigheid bij ons heeft, door ons te genezen van en te compenseren voor alle leed dat we onschuldig ondergaan. Want zie, hij doorstaat de pijnen van alle mensen, ja de pijnen van ieder levend schepsel, van zowel mannen als vrouwen als kinderen, die behoren tot het geslacht van Adam. Als we Christus volgen, streven we ernaar om deel te nemen aan zijn verlossingswerk en dat te bevorderen. De grootste dienst die we anderen in dit leven kunnen bewijzen is hen, beginnend bij onze eigen familie, door geloof en bekering tot Christus te brengen, zodat zij zijn verlossing ervaren. Vrede en vreugde in dit leven en onsterfelijkheid en eeuwig leven in de komende wereld. Het werk van onze zendelingen is een prachtige uiting van de verlossende liefde van de Heer. Als zijn bevoegde afgezanten bieden zij de weergaloze zegeningen aan van geloof in Jezus Christus, bekering, de doop en de gaven van de Heilige Geest, die de deur naar geestelijke wedergeboorte en verlossing openen. Wij kunnen de Heer ook meehelpen met zijn verlossing van hen die overleden zijn. Ik zag dat de getrouwe ouderlingen uit deze bedeling, wanneer zij het sterfelijke leven verlaten, hun arbeid van de prediking van het evangelie van bekering en van verlossing door middel van het offer van de enige geboren Zoon van God voortzetten onder hen die zich in de duisternis bevinden en in de slavernij der zonde, in de grote wereld van de geesten der doden. Door de plaatsvervangende rieten die wij hun in de tempels van God aanbieden, kunnen zelfs zij die in de ketenen der zonde zijn gestorven, worden bevrijd. Hoewel de meeste aspecten van verlossing met bekering en vergeving te maken hebben, is er ook een belangrijk tijdelijk aspect aan. Van Jezus werd gezegd dat hij weldoende rondging, wat inhield dat hij de zieken en zwakken genas, de hongerige menigte van voedsel voorzag en in een betere leefwijze onderwees. De Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dus mogen wij door de invloed van de Heilige Geest weldoende rondgaan volgens het verlossende patroon van de Meester. Dit verlossingswerk betekent mensen helpen met hun problemen. Het betekent bevriend raken met de armen en de zwakken, lijden verlichten, onrecht rechtzetten, de waarheid verdedigen, de opkomende generatie versterken en thuis veiligheid en geluk bewerkstelligen. Ons verlossingswerk op aarde heeft vaak te maken met anderen helpen groeien, zodat ze hun rechtvaardige dromen en wensen kunnen verwezenlijken. Een voorbeeld uit Victor Hugo's roman Les Misérables, hoewel fictie, heeft mij altijd geraakt en geïnspireerd. In het begin van het verhaal verschaft bisschop Bienvenu eten en een slaapplaats aan de dakloze Jean Valjean, die na 19 jaar in de gevangenis te hebben gezeten voor het stelen van een brood om de hongerige kinderen van zijn zus te voeden, was vrijgelaten. Verhard en verbitterd beloont Valjean de goedheid van de bisschop Bienvenu met het stelen van zijn zilver. Als hij later door de gendarmerie wordt aangehouden, liegt Valjean en beweert dat het zilver een geschenk aan hem was. De gendarmerie sleept hem terug naar het huis van de bisschop en bisschop van Bienvenu bevestigt zijn verhaal, tot Valjeans grote verrassing. Hij zegt ter wille van nog meer overtuigingskracht: maar ik had je de zilveren kandelaars ook gegeven, want die zouden 200 frank opleveren. Waarom heb je die niet meegenomen, samen met de borden? De bisschop liep op hem toe en zei met zachte stem: vergeet niet, vergeet nooit, dat je me hebt beloofd dit zilver te gebruiken om een eerlijke mens te worden. Jean Valjean kon zich die belofte helemaal niet herinneren en was verbijsterd. De bisschop ging plechtig verder: Jean Valjean, mijn broeder, je behoort het kwaad niet meer toe, maar het goede. Ik koop jouw ziel voor je. Ik ruk hem weg van duistere gedachten en van de geest van verderf, en ik geef hem aan God. En Jean Valjean werd inderdaad een nieuw mens, een eerlijk man en een weldoener voor velen. Tijdens zijn leven bewaarde hij de twee zilveren kandelaren als herinnering dat zijn ziel voor God was vrijgemaakt. Sommige vormen van verlossing ontstaan door gezamenlijke inspanningen. Dat is een van de redenen waarom de Heiland een kerk heeft gesticht. Doordat we in korums en hulporganisaties, in ringen, wijken en gemeenten georganiseerd zijn, kunnen we niet alleen elkaar onderwijzen en aanmoedigen in het evangelie, maar we kunnen ook mensen in beweging brengen en bronnen aanboren om bij noodtoestanden te helpen. Mensen die alleen of ad hoc in een groep werken, kunnen niet altijd de middelen verschaffen die nodig zijn om moeilijkheden op grote schaal aan te pakken. Als volgelingen van Jezus Christus zijn wij een gemeenschap van heiligen die ons organiseren om de noden van medeheiligen te helpen lenigen en van zoveel anderen als we maar kunnen bereiken, overal ter wereld. Vanwege ons welzijnswerk van het afgelopen jaar kregen 890.000 mensen in 36 landen schoon water. Kregen 70.000 mensen in 56 landen een rolstoel. Kunnen 75.000 mensen in 25 landen beter zien. En hebben mensen in 52 landen na een natuurramp noodhulp ontvangen. In samenwerking met anderen heeft de kerk geholpen om 8 miljoen kinderen te vaccineren. En de Syriërs in vluchtelingenkampen in Turkije, Libanon en Jordanië van de eerste levensbehoeften te voorzien. Daarnaast hebben behoeftige leden van de kerk in 2012 miljoenen dollars aan vaste gaven en andere ondersteuning ontvangen. Dank u wel voor uw gulheid. En dan hebben we het nog niet gehad over de talloze individuele daden van vriendelijkheid en steun. Gaven van voedsel, kleding, geld, zorg en duizenden andere vormen van troost en medeleven waarmee wij deel hebben aan het christelijke werk van verlossing. Als jongen was ik getuige van wat mijn moeder deed om een behoeftige vrouw te verlossen. Jaren geleden, toen haar zoons nog klein waren, onderging mijn moeder een zware operatie die ze nauwelijks overleefde en waardoor ze een jaar lang grotendeels aan bed gekluisterd was. In die tijd hielpen familieleden en wijkleden mijn moeder en ons gezin. De ZFV-presidente, zuster Abraham, raadde mijn ouders aan om een vrouw in de wijk die dringend werk nodig had, in te huren als extra hulp. Ik zal vandaag fictieve namen gebruiken, Sarah en Annie gebruiken, voor deze vrouw en haar dochter. Dit is het verhaal van mijn moeder. Ik zie het nog voor me alsof het gisteren was. Daarom lag ik in bed en zuster Abraham bracht Sarah naar de deur van mijn slaapkamer. De moed zonk in mijn schoenen. Daar stond de onaantrekkelijkste persoon die ik ooit had gezien. Zo mager, onverzorgd, met omgekamd haar, hangende schouders en met de blik naar de vloer gericht. Ze droeg een oude jurk die 4 maten te groot was. Ze keek niet op en sprak zo zacht dat ik haar niet kon verstaan. Er stond een meisje van ongeveer 3 achter haar weggekropen. Wat ter wereld moest ik met dit schepsel? Toen ze de kamer verlieten, huilde ik verschrikkelijk. Ik had hulp nodig, geen extra problemen. Zuster Abraham bleef een poosje bij haar en al gauw brachten ze het huis op orde en maakten een paar goede maaltijden klaar. Zuster Abraham vroeg me om het een paar dagen te proberen en zei dat deze jonge vrouw het echt moeilijk had en hulp nodig had. Toen Sarah de volgende ochtend kwam, kreeg ik haar eindelijk zover dat ze naar mijn bed toe kwam en ik haar kon verstaan. Ze vroeg wat ze voor me kon doen. Dat vertelde ik haar en ik zei toen: het belangrijkste zijn mijn jongens. Besteed tijd met hen. Lees hen voor. Ze zijn belangrijker dan het huis. Ze was een goede kok, hield het huis goed schoon, deed de was en was aardig voor de jongens. In de loop van de week hoorde ik Sarah's verhaal. Omdat ze een slecht gehoor had, ging het niet goed op school, stopte ze er uiteindelijk mee. Ze trouwde jong met een losbandige man. Annie werd geboren en werd Sarah's bron van geluk. Op een winternacht kwam haar man dronken thuis, dwong Sarah en Annie in hun pyjama's in de auto te stappen en zette ze er toen ergens langs de snelweg uit. Ze zagen hem nooit meer terug. Blootsvoets en ijskoud liepen Sarah en Annie een aantal kilometers naar het huis van haar moeder. Haar moeder vond het goed dat ze bleven als ze zou schoonmaken, koken en voor haar tienerbroertje en zusje zou zorgen. We namen Sarah naar een oorarts en ze kreeg een gehoorapparaat. We haalden haar over om volwassenenonderwijs te volgen en ze haalde haar middelbare schooldiploma. Ze ging naar een avondschool, studeerde af en werd een leerkracht in het speciaal onderwijs. Ze kocht een huisje. Annie trouwde in de tempel en kreeg 2 kinderen. Uiteindelijk onderging Sarah enkele operaties aan haar oren en kon daarna goed horen. Jaren later ging ze met pensioen en vervulde een zending. Sarah bedankte ons vaak en zei dat ze veel van mij geleerd had, vooral toen ik haar vertelde had dat mijn zoons belangrijker waren dan het huis. Ze zei dat ze daardoor ook zo met Annie omging. Sarah is een heel bijzondere vrouw. Als discipelen van Jezus Christus moeten we doen wat we kunnen om anderen te verlossen van lijden en lasten. Let wel. Ons grootste verlossende dienstbetoon zal zijn hen tot Christus te leiden. Zonder zijn verlossing van de dood en van zonde hebben we slechts een evangelie van sociale gerechtigheid. Daarmee verschaffen we wellicht wat hulp en verzoening voor het heden, maar daarin is geen macht om volmaakte gerechtigheid en oneindige genade van de hemel te ontvangen. De ultieme verlossing is alleen in Jezus Christus. Ik erken hem, nederig en dankbaar, als de verlosser. In de naam van Jezus Christus. Amen.